Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering praat ik met Sjoerd Jansen, stand-up comedian.
Ik weet nog dat ik zo'n droge mond had dat ik op een gegeven moment lachte en mijn bovenlip gewoon niet terugklapte. Dus die moest ik toen subtiel zo met mijn handen zo weer terug gaan vouwen.
Sjoerd speelt relatief kort, maar hij maakt als een malle carrière in de stand-up comedy scene. Hij speelt op comedy nights door het hele land, hij maakte tv bij Omroep Zwart en hij was te zien bij De Bankzitters. We namen deze aflevering live op tijdens Shtick, het comedyfestival van Club Haug in Rotterdam. Een club waar Sjoerd sowieso regelmatig te zien is. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Sjoerd Jansen. Jij zat ooit al in de Elektra Open Mic.
Ja, klopt.
Want toen was je echt net begonnen en was ook nog in corona en was het nog op het punt dat ik dacht, ja, er zitten allemaal mensen in die nog niet groot genoeg zijn voor een eigen aflevering. En inmiddels is jouw carrière als een malle aan het gaan en is dat zeker wel het geval. Dus dames en heren, groot applaus voor Sjoerd Jansen.
200 man klappen je nu. 200 man, ja, je hoort het niet op de opname.
Ik ging speciaal een groot applaus voor je vragen, omdat je het niet wilde. Dus dan doen we het toch. Maar welkom.
Dankjewel.
Hoe is het?
Goed, beetje moe.
Want jij hebt daar al 2 dagen festival hier op zitten, denk ik, hè?
Ja, en gisteren nog diep in het noorden gespeeld. Dus 36 uur in de auto gezeten. En daarvoor 2,5 week onafgebroken elke avond gespeeld.
Dus, kijk, en waar was je gisteravond?
In Hogeveen.
Hogeveen, allemachtig. Ja. Dat is ook echt een heel eind weg. Ik kreeg toevallig van de week een aanvraag of ik wilde spelen in Hogeveen. En toen heb ik, en het was een periode dat ik ook al heel erg druk ben, daar heb ik tegen gezegd, nee, dan ga ik niet. Hogeveen is hartstikke leuk, ben er vaker geweest, maar nee.
Ja, nee, dit was super tof, maar
Hey, laten we beginnen. Want jij zat dus ooit al eerder in die Elektra Open Mic aflevering. En ik weet nog vooral, daarom is het me ook zo goed bijgebleven. Ik had toen een oproepje gedaan en aan mensen gevraagd, als je mee wil doen, dan stuur even een mailtje. Leg in één zin uit wat ongeveer het verhaal is. En ik weet dat jij mailde met die keer dat een hond een eend heeft doodgebeten.
Een kip.
Tijdens mijn optreden. Ik weet het verhaal niet meer. Dus vertel me even alsjeblieft nog een keer, want het is al lang geleden en ik heb in de tussentijd 100.000 andere verhalen gehoord. Wat is het verhaal van die hond en die kip?
Ja, toen was ik, ik was nog niet zo lang bezig met comedy, dus ik zat nog volop in die open mic scene. En toen kwam er een oproep voor een show in België, in Genk, wat een half uurtje rijden was. Dus ik deed dat en je weet dat het een kutshow wordt als je via een landweg dan naartoe moet rijden. Dan weet je al, dit wordt geen showbiz.
Oh, er is één organisator en die organiseert tegenwoordig volgens mij niet zoveel meer of eigenlijk niks meer. Die had altijd dat soort shows waar je de laatste 10 kilometer met groot licht aan moest.
Ja, dat dus.
Dan weet je ook dat dit, ik weet niet waar ik heen ga en of ik terugkom.
Ja, maar als je moet oppassen voor herten, dan wordt het geen showbiz.
Goed, jij rijdt die heen over de landweg.
En wij komen daar aan en toen bleek het dus gewoon een huisfeest van die knaap te zijn. En we moesten spelen in zijn achtertuin om een soort, een vlonderachtige constructie op zijn vijver. Terwijl het publiek gewoon daar stond.
Wacht even, want schets even de setting. Want dit, als je zegt het is een huisfeest en er was publiek en een vlonder op een vijver, dan denk ik oké, maar dan is het wel een behoorlijk huis met ook een redelijke vijver dat kan.
Ja, dit was gewoon zo'n typisch Belgisch vrijstaand huis dat je voor een kwartje en een pakje check koopt en dan... heb je daar ook meteen een soort landgoed midden in het bos bij.
Ja, okay.
Dus hij had ook een vijver en een grasveld en een kippenren. Onthoud dat.
Lekker detail.
En toen moest ik dus spelen. Maar het was ook al dat er dus een salsa band tussen elke comedian een nummer ging doen.
Maar een heel nummer.
Ja, een heel nummer.
Niet even gewoon een muziek.
Nee, gewoon echt een heel nummer. En ik weet niet of dat een salsa ding is, maar die nummers duurden ook echt gewoon 10 minuten of zo. En ik was als laatste aan de beurt. En toen was het al donker en er was al geen licht meer. En het was gewoon allemaal net niet.
Sorry, ik blijf onderbreken, want ik vind dit zo'n... Ik vind het plaatje zo mooi. Want er was publiek, maar hoe hebben we het hier over... 20, 30 man als het een huisfeest is? Of is
zoiets. 30 vrienden, familie, kennissen, dat soort dingen.
Die daar waarschijnlijk ook gewoon wilden kletsen en bier drinken.
Ja, maar die konden wel steeds meer het fatsoen opbrengen om te luisteren naar de show. Tussen aanhalingstekens. Okay. En ik was als laatste aan de beurt en ik ging met frisse tegenzin op. En ja, ik begin gewoon, zoals je dat doet als openmaker, gewoon mijn setje af te draaien. En... 2 minuten in mijn set zie ik de hond gewoon met een kip in zijn mond het publiek inlopen. En voordat ik het door had, bijt hij gewoon die kip dood. Waardoor je echt zo'n krijs hoort van die kip. Dat apparaat spartelt nog even door en niemand let meer op mij.
Natuurlijk niet.
Ik voelde gewoon zo'n immense paniek dat ik gewoon de microfoon weer in de standaard heb geklikt en gewoon ben weggelopen.
Oh, wauw. Vind ik nog een goede reactie. Ik bedoel, het leuke is, als je hier publiek bij bent, kan je dit ook zien als, oké, deze gast op het podium gaat dit gewoon niet doen. Die klikt gewoon zijn microfoon weg en stapt op.
Ja.
Die hoeft niet te weten dat onzekerheid is met wat moet ik hier in vredesnaam doen.
Nee, precies. Het leek alsof ik gewoon de situatie correct inschatte. Dat was pure paniek. En toen besloten we maar te gaan. Iedereen was met die consternatie bezig en daar lag bloed en alles. En dat was gewoon gedoe. Dus wij gingen maar en we waren nog net niet... Ja, we waren half uit aan het parkeren toen de MC blijkbaar had besloten dat ik nog mijn set af moest maken. En gewoon met het publiek Sjoerd, Sjoerd, Sjoerd liet scanderen. Hey. Ja. En onder die sociale druk ben ik weer uitgestapt.
What?
En heb ik nog de resterende 60% van mijn set afgedraaid.
Oh, maar ook... Ik bedoel, waarom? Maar ook, en sociale druk. En dat zijn een van die rare dingen. Dat doe je dan. Maar ook, weet je, stel dit zou mij nu overkomen. En jij bent inmiddels ook volgens mij meer dan ervaren genoeg als dit gebeurt. Dat je, niet zo extreem, maar stel je moet om wat voor reden af en later terugkomen. Dat je een beetje kan spelen met de omstandigheden.
Ja,
en dat je rustig weer...
Je moet het wel even benoemen. Maar
als open micer is het echt zo... Oké, ik was net op regel 16 van
ik kwam gewoon op. Ik kwam gewoon op en ik ken dat mensen. Kaas in de supermarkt.
Supermarkt, kennen jullie dat? Ja. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die niet weten wat het is.
Gewoon, ik ging gewoon door alsof niks gebeurd was.
En werkte het?
Nee. Nee. Er hing een grafstemming. Dat was echt... Ja, dat was echt ellende. Maar dat was de keer dat een hond een kip doodbeet.
Oh, ik was de details vergeten, maar dankjewel.
De salsa band heeft daarna gewoon nog een nummertje gedaan. Dus ze hebben het ook gewoon niet erkend.
En op wat voor plekken speelde jij in die tijd? Want we hebben het over, jij bent begonnen in 2019?
Ja. Ja, ik heb in 2018 één optreden gedaan, maar echt begonnen in 2019.
En wat was de eerste show die je deed?
Ja, dat was in Heerlen in Limburg.
Ja.
En toen had ik tegen iemand gezegd dat ik toch wel graag comedian wilde worden. En die regelde me opeens 20 minuten in de show.
Holy shit, dat is lang.
Ja, en ik heb daar 20 minuten aan materiaal in 6 minuten doorheen gerateld. Ik weet nog dat ik zo'n droge mond had dat ik op een gegeven moment lachte en mijn bovenlip gewoon niet terugklapte. Dus die moest ik toen subtiel zo met mijn handen zo weer terug gaan vouwen. Maar dat was zo leuk dat ik dacht, ja, dit is het.
En wat voor plek? Want 20 minuten, dan was het geen open mic. Wat voor plek
was het? Nee, dit was Humor in Heerlen, in het Cultuurhuis in Heerlen.
Oh, daar, ja, ja.
En dus hij boekt altijd... Ja, dus gewoon, volgens mij is het gewoon een pro-show.
Ja, het is een beetje half-half, volgens mij. Ze hebben goede open micers.
Ja, mensen en dan die een headliner. Komen.
En een headliner, want ik ben er een keer geweest om af te sluiten. En dat was een superleuke avond.
Ja, dus ik heb... eerder dit jaar heb ik hem voor het eerst afgesloten. Dus dat was een mooi full circle momentje. Ja, ja.
Ik heb ooit trouwens daar in dat cultuurhuis in Heerlen... ik denk in het eerste jaar dat ik bezig was... hadden ze nog een comedy festivalletje. Geen idee meer hoe het heette. Ik denk Parkstad, Limburg, Theaters, Cabaret Festival, weet ik wat.
Oh ja, en de guy die dat organiseerde is de guy tegen wie ik zei dat ik comedy wilde doen. Lex Nelissen.
Ja, Lex Nelissen. Maar ik weet nog, ik dacht daar toen dat ik echt cabaretketet moest gaan doen. Dus ik had een jasje aan en ik deed een nummer op gitaar.
Wauw, Wouter met een jasje. Wat nice.
Dat is echt heel bizar. En toen kwam ik er vorig jaar voor gewoon een comedy set. En toen was er iemand en die had mij daar ook ooit gezien. Dus dat was ook een heel, heel bizar full circle moment. Zijn er nog meer shows uit die periode waar je nu naar terugkijkt? Want je speelt nu ook heel regelmatig hier bij Club Haug, want je bent een van de regulars. Shows uit die periode waar je terugkijkt, dat je denkt, oh, wat ben ik blij dat ik nu gewoon een vaste plek heb waar ik gewoon mijn ding kan doen en niet...
Ja, ik weet een keer dat ik op een zondagmiddag, dat begint al, zondagmiddag in een café stond, volgens mij in Nijmegen. En dat je dan gewoon op een kratje midden in de zaak staat te spelen met alleen de bal recht voor je.
Oh, Café Opera in Nijmegen.
Nee, iets met de sleutel of zo.
Oké, ja, want Opera was op een dinsdagavond topavond voor comedy.
Ja, perfect. Niks meer aan doen. Nee, dus en dat ik daar op een zondagmiddag stond en dan gewoon mensen die met de rug naar je toe aan een schnitzel zitten. Mensen die gewoon vrij in en uit kunnen lopen en... volgens mij het punt waarop ik knapte was dat, gewoon, dat de telefoon midden in mijn set ging en het balmeisje dat we eigenlijk opnam. Heet Café de Sleutel, weet ik veel, zoiets.
Wat, even trouwens, ik stapte er net overheen omdat ik mezelf er goed in kan leven en snap waarom. Maar je zei die allereerste keer, je jaagt er in 6 minuten, 20 minuten materiaal doorheen.
Ja.
Dan, en het is ook nog is de allereerste keer, het is ongetest materiaal. Hoe reageerde het publiek?
Ja, best wel leuk.
Oké.
Ja, ja, ik kreeg natuurlijk veel liefde omdat het mijn eerste keer was. En er waren ook wel wat vrienden. Maar ook de andere comedians zeiden dat was echt leuk. Dat was heel leuk.
Want ik wilde al zeggen, wat gebeurt er dan op zo'n moment dat je toch besluit... Dit ga ik vaker doen.
Ja, ik liep het podium af en ik dacht... Ja, goh, ik ben gewoon een nieuwe... weet ik veel, Najib Amali. Dat ben ik nu.
Ja, echt? Ja. Dat is het?
Ja. Oh, ik dacht echt, ja, ik ben er. Wanneer Carré?
En hoe was de show daarna?
Ja. De show daarna dacht ik dus, ik doe dat wel even. Ik weet nog dat ik gespeeld heb met een biertje in mijn hand de hele tijd.
Oh ja, want dat, zo zie je dat. Dus dat hoort.
Ik dacht, ja, ik doe dat gewoon. Ja, dat was niet te doen. Dat was niet te doen. Ik denk dat ik 2 keer lach heb gepakt. En dat was het moment, denk ik, dat je echt beslist dat het iets voor je is. Als je dan weer doorgaat.
Maar dan zijn we wel op het punt waar ik benieuwd naar was. Wat is er dan toch, want zo'n tweede keer gaat het niet goed. Wat is er dan toch dat je denkt, ja, maar die eerste keer was leuk genoeg. Ik ga dit wel blijven doen.
Ja, ik weet niet. Mijn hoofd ging meteen aan dat ik dacht, oh, maar volgens mij ging dat daarom niet goed. En moet dat grapje anders. En ik weet niet, ik ging gewoon, het was niet eens een keuze. Ik ging gewoon door en meteen sleutelen.
Ja, nou ja, heel goed.
Dat is het voor mij altijd geweest, een soort puzzel. Van hoe krijg ik deze bit, dit verhaal werkend?
Ja, nou ja, maar dat is het leuke. Zeker als je iets hebt waar je zelf heel erg in gelooft. En als dan de eerste keer, weet je, dan doe je het. Dan denk je, oké, het werkt niet. Misschien moet een ander woord of misschien moet de inleiding duidelijker, weet ik wat. Maar het, voordat je op het punt bent dat het ook daadwerkelijk werkt, heb je ook avonden dat je denkt, oké, gewoon alle puzzelstukjes die ik heb, passen gewoon in
de
niet.
Ik heb gewoon de verkeerde puzzel mee.
Ja, ik heb hier gewoon 18 puzzels door elkaar geflikkerd en ze doen het allemaal niet. Daarom was dit zo goedkoop op Koningsdag.
Nee, maar het is bij mij ook altijd geweest dat ik echt al mijn hele leven weet dat ik dit wil doen.
Ja,
dat ik echt al van kinds af aan weet ik niet beter dan dat ik later comedian wilde zijn. Of toen dan cabaretier. Maar gewoon dat ik naar Ton Hermans of André van Duin of Ronald Goedemond keek en dacht, dat moet ik doen. Dat is waarvoor ik hier ben of zo.
Oh, wauw, wat gaaf.
Ja, dus voordat ik die eerste keer had, schreef ik ook echt al 10 jaar gewoon alle grappen die ik bedacht op. Voor, ik weet niet, als iemand me een keer zou overvallen dat ik een set moest doen of zo.
Wauw, dus toen je die 20 minuten moest doen, had je ook gewoon al allemaal materiaal liggen?
Ja, ik heb niks ervan gebruikt.
Nee?
Ik heb al gewoon 20 minuten gemaakt.
En weet je nog een hele oude grap die je in die 10 jaar ervoor hebt opgeschreven, dat je dacht, als iemand me ooit het podium opdwingt, ga ik deze...
Ja. Dat het me kicken lijkt om goochelaar te zijn. Omdat als een vriend je dan laat schrikken, kun je van angst in zijn broek schijten. Die heb ik onlangs weer afgestopt.
Ja, al moet ik zeggen, het Nico van de Knaap speelt niet meer, maar is nog altijd redactielid volgens mij bij Dit Was Nieuws en andere dingen en zo. Die had ook altijd de groep de grap dat hij vroeger gepest werd op school en dat hij dan riep, meester, ze hebben in mijn broek gepoept.
Nice.
Wat ook een topgrap is.
Ja.
Maar goed, dan heb je besloten, ik ga dit worden. Je bedenkt, ik ga door. Er worden kippen doodgebeten. Weet je, een avond dat je afkwam en dacht, dit hele puzzelverhaal is, ik moet toch gewoon iets anders gaan doen. Dit wordt niks, joh.
Ja, dat was 2 weken geleden. Toen dacht ik, ja, fuck it. Ik ga wel gewoon bij Cool Blue Marketing doen of zo. Ja, dat was echt, ik denk dat mijn ergste optreden ooit was.
Ja?
Ja, dit was de hel op aarde.
Nou, ik ga erover zitten.
Ja, ik speelde op een sociëteit. Een soort bedrijfsgig was het.
Ja.
Een bedrijfsklus.
Ja, oké. Dus dan is het geen studentensociëteit, maar...
Nee, dit was...
Een dubbele E-sociëteit.
Ja, precies. Er mochten ook alleen mannen lid worden van die vereniging. En het was iets in de trant van eenheid maakt vrijheid of zo. Zo, een soort vrije vertaling van Arbeid mag vrij.
Ja, ik wou net zeggen, dat soort elitaire fascistische mannenclubjes willen altijd dat soort termen hanteren.
En ik speelde daar en het was al dat de setting niet helemaal comedy gericht was. Dus het waren ronde tafels waar ze aten en ik stond op een klein podium tussen 2 pilaren zonder echt een spot of zo. En het geluid, daar hebben ze nog iets aan proberen te doen. Daar moet ik ze credits geven, maar als al die mannen op vol volume aan het praten waren, kwam ik daar gewoon niet overheen. Dus dan weet je al...
Hoeveel mannen hebben het over?
Ja, ik denk dat er een mannetje of 90 zat.
Oké, dus dat is op zich speelbaar.
Ja.
Een mooie hoeveelheid.
Ja, het had heel leuk kunnen zijn.
En was je alleen of was het een line-up?
Nee, ik was alleen. En ik werd aangekondigd met... zij waren allemaal aan het kletsen, hadden net het voorgerecht achter de kiezen... En toen werd ik aangekondigd met... jongens, even stil of zo. Hier is Sjoerd.
Oh.
Nou ja, ik met lood in de schoenen dat podium opgeklommen. En dat ging meteen al mis. Gewoon dat ze gewoon mij niet de aandacht gaven die ik nodig had. Om er iets van te kunnen maken. En dat ik... Ik weet nog dat ik tegen iemand zei... hoe heet jij? Want ik kon echt geen materiaal doen. Ik begon met een verhaal en toen zei iemand... wat een sprookje, joh. Wat een onzin. Dat soort dingen.
Oh, dat is een heel fijn startpunt.
Ja. En toen vroeg ik aan iemand van hoe heet jij? En die zei... Dr. Franke of zo. En nou, ik vroeg... En wat voor beroep? Wat doe je als werk? Maar ja, ik dacht, dokter kan ook promoveren zijn.
Ja.
Dus hij zei... ik zeg toch, dokter, moet je luisteren met die oren van je?
Oh, Jezus.
Waarna er weer gejoel ontstond. En gewoon, dat was de hele tijd de vibe. Best wel vijandig of zo.
Oh, maar als je zo ook al begint, dan weet je ook al... dat kan je niet terug gaan winnen.
Nee.
Of je moet zo iemand echt in een half minuut helemaal... tot aan zijn enkels afzagen, dan heb je nog een kans.
Ja, maar ik
maar
zag
krijg je ook
al
de mogelijkheid überhaupt niet voor.
Nee, en ik zag ook door hoe iedereen reageerde dat hij wel een beetje de alfa was of zo. Dus ik dacht, als ik hem ga aanvallen, dan heb ik de hele groep tegen me. Dus ik dacht, ik incasseer hem maar gewoon. Ja.
En hoe lang moest je?
20 minuten.
Oh, dat
en dit was minuut 4 of zo.
Dat is een hele lange show.
Ja. Ik heb ook nog nooit zo vaak op mijn stopwatch gekeken tijdens een show. En op een gegeven moment was het dus zo dat gewoon als ik mensen aansprak, niemand meer reageerde. Want zo druk waren ze met elkaar in gesprek. En die machteloosheid die ik toen voelde, dat kan ik gewoon niet beschrijven. Ik zei gewoon, en jij, hoe heet jij? En dat dan niemand reageert. En dat ik dan maar met de staart tussen mijn benen naar de andere kant moest gaan. Om daar te vragen hoe die man dan heette.
Ja, maar als je al merkt aan alles, ik kan geen materiaal doen. Ik kan geen interactie doen. Hoe maak je dan in vredesnaam je tijd nog vol?
Ja, gewoon zorgen dat je mond geluid maakt totdat die stopwatch 20 minuten aangeeft. Nee, dus ik dacht, fuck it, ik ga maar gewoon aan iedereen vragen hoe ze heten en het beroep en door naar de volgende. Gewoon dat soort ellende. En op een gegeven moment vroeg ik dus aan iemand, hoe heet jij? En die wuifde me gewoon weg van ga door met je show. En draaide zich toen weer terug naar zijn gesprek.
Oh.
En toen maakte ik een grapje van in de trant van, hey, dit lijkt wel elk feestje. Ik sta weer eens in de hoek te lullen. En toen riep iemand van achter in de zaal, ja, rot op dan.
Snap ik op
ja,
zich.
Ja, en toen heb ik volgens de verhalen van getuigen 2 seconden nog in de leegte voor me uitgestaard. En toen ben ik het podium afgestapt. En toen ben ik zo door die tafels weggelopen, terwijl zij aan het joelen en aan het lachen waren. Dus zij waren echt aan het joelen en aan het lachen. En toen liep de organisator nog achter me aan en die probeerde me nog op mijn schouder te tikken. Maar ja, ik stond alsof ik aangereden was, stormde ik naar buiten. En toen schaamde ik me wel.
Ja, maar ik bedoel, maar hier zit, ik bedoel, schaamte is één ding. Want, weet je, vooropgesteld, ik neem aan dat jij net als ik ook in zo'n situatie, je gaat erheen omdat je denkt, ik ga met deze avond, met deze mensen een leuke avond maken.
Ja, ik dacht, tuurlijk krijg je waarschuwingen van andere comedians, van waar je aan begint. Maar ik dacht, ik ga dit gewoon doen, zoals elke comedian dat denkt.
Die overtuiging moet je hebben.
Anders ben je wel knettergek als je daar gaat staan.
Maar nog even los van de schaamte. Dit is toch ook gewoon persoonlijk. Weet je, kijk, een show waar het gewoon niet lukt of weet ik wat, dat is vervelend. Maar dat kan gebeuren, daar heeft iedereen. Kan je een podcast, een hele serie van maken. Maar dit is dat iemand er ook gewoon wegwuift en roept rot dan op en zich van je wegdraait.
Ja.
Dat is ook gewoon op persoonlijk vlak.
Ja.
Nog los van het feit dat het gewoon asociaal is, maar...
Ja, ik was gewoon weer terug op de middelbare, joh. Nee, maar het was gewoon... Ik dacht ook daarna van, ja, waarom hebben jullie dit eigenlijk überhaupt gedaan, joh? Want dat is... Als niemand dit wil, waarom sta ik hier dan?
Dat is altijd de vraag, waarom willen jullie dit?
Maar ik snap het ook, want ik stond natuurlijk wel in een rijtje van legendes. Want tot 2 jaar geleden was het gewoon elke keer een stripper. Nou, dat vonden ze dat niet meer kon, hè, in 2022.
Ja.
En toen hebben ze een Barry White imitator geboekt. En een jaar en daarna dachten ze, laten we Sjoerd Jansen even boeken. Ja, echt... Ja, dat is dramatisch.
Ik ben heel benieuwd of deze keuzes zijn ingegeven door wat maatschappelijk aanvaard is. Of dat het gewoon een budgetkwestie was.
Ja, Barry White is duur tegenwoordig.
Maar kan jij dit dan makkelijk naast je neerleggen? Of zit je hier nog lang mee?
Ja, deze niet. Deze voelde ik wel echt in alles. En dat ik ook echt dacht, ja, maar waarom wil ik dit ook zo graag? En ik ben toch knettergek. En toen ben ik dus vanuit dat optreden, want dat was in de buurt, ben ik naar de club gelopen, naar Club Haug.
Ja.
En toen zag de rest hoe ik eraan toe was. En toen hebben ze me dus 5 minuten in de weekendshow gegeven na de open spot. Dus zeg maar tussen de headliner en de open spot in. En toen heb ik gewoon 5 minuten staan tieren op het podium. En
ik
heb echt nog nooit zo recht uit het hart gesproken. Maar toen was ik het daarna wel kwijt.
Ja.
Dus dat was, dat was
maar
super.
Maar lekker om dat te kunnen doen.
Ja, dat was super. Dat was heerlijk. Ja.
Oh, wat erop zat. Zo heb ik overigens ooit ook hier... Tim Hartog, die ook al ooit eens de gast is geweest. En ook vaak hier speelt in Club Houg. Ook eens ooit binnen zien komen die net een club had gedaan voor ook... verschrikkelijke allemaal kakkers en weet ik wat. En die kwam hier ook binnen en die was ook mijn god waar ik nu geweest ben. En met racistische opmerkingen, weet ik wat. Volgens mij heeft hij er inmiddels ook gewoon een bit over dat hij daar gespeeld heeft.
Ja, we hebben het hierna nog erover gehad samen. Hij was er die avond toevallig. Dus hij heeft dit verhaal verteld, ja. Ja.
Hey, je had een lijstje met nog andere voorvallen.
Oh, dat heb je snel gespot, joh. Ja, ik was even gaan graven natuurlijk. Maar ja... het is veel open mic shows en bedrijfsklussen.
Ja, maar dat is ook waar gewoon de grootste rampen gebeuren. Want vooral open mics in het begin van je carrière, die zijn over het algemeen op of slechte plekken of slecht georganiseerd. Of de setting is er gewoon überhaupt niet naar. En bedrijfsoptredens zijn ook met een reden veel voorkomend in deze podcast.
Ja, bedrijfsoptredens zijn nu nieuw voor mij.
Ja.
Ik heb er nu 3 gedaan en eentje was super. Dat was echt top. En de tweede, daar ging ik... Nou ja, een beetje zoals mijn eerste en mijn tweede optreden ooit. Dat ik bij die tweede opging met een soort gevoel van... Oh, ik doe dit even. En toen ging ik keihard op mijn plaat. ik moest die show afsluiten. En het was voor een Belgisch bedrijf.
Ja.
En ik weet nog dat ik opkwam en dat iemand er doorheen aan het praten was. En dat ik zei... Sorry, wat zei je? En dat hij zei... Oh ja, ik heb buikpijn van het lachen. En ik weet niet waarom ik het deed, maar ik zei toen... Oh ja, dan moet je de volgende 15 minuten opletten. En vervolgens hebben ze 15 minuten lang geen één keer gelachen.
En die man was van zijn buikpijn af. Ja, dat ben je toch een mensenmens.
Ja, ik ben een vlinder tussen mensen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei een vrouw op de tweede rij... Zelfs volgens mij van de receptie of zo binnen dat bedrijf. Want zij praten gewoon net zo hard als ik met microfoon. En dat ze toen zei tegen de persoon naast haar van... Oh ja, deze vind ik best kut. Toen moest ik nog doorspelen met dat gevoel. En het mooie was ook dat ik van tevoren...
Ben je erop ingegaan of heb je het gewoon gelaten voor het was?
Nee, want ik had eerder al een paar interacties wat helemaal misging. Toen gooide iemand... Ze hadden ook best wel wat alcohol op. Dus er gooide ook iemand met een lamp hier. Gewoon dat soort dingen. Er gooide gewoon iemand met een lamp naar zijn baas. Gewoon dat soort dingen gebeurde.
Wacht even. Vertel je nu heel vanzelfsprekend. Hoe de fuck is er een lamp om naar je baas te gooien?
Zo'n lamp die op tafel staat. Zo'n soort paddenstoelachtige lamp.
Ja.
En ja, ik weet niet waarom je die naar je baas zou gooien, maar hij deed het.
En wat voor bedrijf was dit?
Dit was een ze zaten in de bouwsector.
Ja. Dan,
ze bouwden niet zelf. Dus waren de mensen van kantoor, zeg maar.
Ja, oh, maar dat heb ik ook al gehad. Dat je dan een sector hebt, of nou bouwen is, en er zijn meer sectoren. Dat als je weet dat die in de zaal zitten, dat je denkt, oké, ik ben benieuwd. Ah, we hebben
de lamp wordt hier aangereikt.
Kijk, hartstikke fijn.
Zou ik hem naar je toe slingeren? Ja, dit is de lamp. En die ging gewoon zo tegen het hoofd.
Ja, maar dat is nog best een aarde. Hij is 20 centimeter hoog en bovenop een soort grote alarmknop.
Ja.
Ja, nee, natuurlijk. Dat gooi je. Maar wat ik wilde zeggen is als je zo'n sector hebt dat je denkt, oké, dit kan wel gewoon mannen bier drinken setting zijn. En dat je dan denkt, oh, maar het is kantoor. Dan valt het wel mee. Het valt nooit mee.
Nee. ik heb ook een keer, dus mijn eerste bedrijfsshow was gewoon voor de bouwvakkers zelf van een ander bedrijf. En die vond ik superleuk.
Mm.
Maar het was gewoon, kantoor was dan toch heftiger of zo. Maar dus dat was allemaal gebeurd en toen zei zij dat. En de grap is dat ik van tevoren nog tegen de andere comedians zei. Iemand zei, ja, als het niet goed gaat, ga ik denk ik wel gewoon eerder stoppen. En dat ik zei, ja, maar bij bedrijfsshows is het voor mij heel belangrijk dat wat er ook gebeurt, dat je gewoon je tijd vol maakt. En zo, ik moest 18 minuten, ik ben na 11 afgelopen. Nou, die kreeg ik toen wel even om mijn oren.
Ja, maar je hebt ook weer twee derde van je tijd gedaan.
Nee. Nee, dus bedrijfsshows, ja, leuk. Ik zou het iedereen aanraden.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Maar, weet je, stel maandag je opent je mail en er staat een mailtje. Hey Sjoerd, over 2 weken kerstshow bedrag X voor bedrijf Y.
Ja, maar wij comedians hebben toch gewoon allemaal een plank voor onze kop waar nog asbest in zit en zo. Dat is gewoon, tuurlijk zeg ik dan weer ja. En dan ga ik waarschijnlijk gewoon weer op mijn plaat en dan, ja.
Want dit waren gewoon shows dat jullie gewoon een line-up deden, dus gewoon verschillende comedians? Of ja. Was dit ook met maatwerk?
Nee, dit was verschillende comedians. Ja. Nou, die van die sociëteit, die vroegen aanvankelijk om maatwerk. En toen dacht ik, ja, maar ze vroegen het 5 dagen van tevoren. En toen dacht ik, ja.
Ja, maar dat kan niet. Nou ja.
Nee, 20 minuten maatwerk in 5 dagen gaat mij niet lukken. Of in ieder geval, dat durf ik niet mijn hand op te schudden. Dus toen heb ik gezegd, nee, ik neem hem niet aan. En toen zeiden ze 20 minuten eigen materiaal voor ja, hetzelfde bedrag. Waar ik vroeger een maand... Nee, dus toen dacht ik... Ja,
natuurlijk zeg je ja.
Zeg maar wat je wil dat ik doe. Moet ik, moet ik strippen? Ik doe alles.
Moet ik Barry White?
Ja, ik doe een imitatie, joh. Nee, dus maar ja, moet je voorstellen dat ik ook nog 20 minuten maatwerk had geschreven. En dan was dit het resultaat geweest.
Nee, nou is wel voor zo'n groep, alleen dan 5 dagen van tevoren is gewoon heel krap. Maar voor zo'n groep is dat het enige wat volgens mij werkt. Want dan weet je precies wat die Dr. Frankenstein doet. Dus en dan weet je ook dat hij de macho is. Maar dan kan je ook een beetje uitvragen wat zijn zwakke kanten zijn en zo. Ja. Dus dan heb je een schijn van kans.
Zij wilde denk ik gewoon een roast.
Ja.
Gewoon dat de basis even goed werd aangepakt. En weet je wel, die dokter, dat die eens even goed werd aangepakt. En ik kwam gewoon vertellen over, ja, weet ik veel. Dat ik mijn pik bij de dokter laat zien. Gewoon, hè, je kent mijn materiaal.
Classic Hugh Johnson.
Ja, ik kon daar gewoon even over vertellen. En dat slaat dan niet aan. Maar tegelijkertijd, ja, ik baalde eerst van dat ik dacht, oh, ik had dit wel willen kunnen. Ik had dit willen meesteren, deze zaal. En toen zei Tim Hartog terecht van, ja, maar zijn dit skills die je wilt hebben?
Goeie opmerking.
Ja, dus die heb ik thuis ingeluisterd.
Ja, nee, ja, maar het is een fijne skill om te hebben in een hele verzameling van andere skills.
Ja, precies.
Maar het gevaar is natuurlijk dat je trucje wordt wat je altijd doet. Want dat zie je bijvoorbeeld bij comedians die vooral heel erg in het open mic circuit heel lang blijven hangen. Of alleen maar op gewoon matige shows in het land. Die een trucje ontwikkelen wat daar heel goed werkt. Wat over het algemeen gewoon heel lelijk beledigen is.
Ja.
Maar als je dan vervolgens gewoon in een leuke show komt of in een theatersetting of weet ik wat, dat publiek zit te kijken en zegt, ja, maar ja, wij kennen die meneer's moeder allemaal niet, dus waarom heb je het daar over?
Ja, precies.
Nee, maar het is wel een terecht, wil je daar overleven? Het is fijn om te kunnen overleven en je in ieder geval die 20 minuten eruit te kunnen redden.
Ja, precies.
Die 18 en dat je wel gewoon je factuur krijgt. Maar het is ook fijn om op een punt in je carrière te komen dat als die aanvraag komt, dat je wel gewoon kan zeggen, ondanks het bedrag.
Nee, I'm good.
Nee, gaan we niet doen. Wordt voor niemand leuk. Of dat je ook kan zeggen, nou ja, het geld zou heel fijn zijn, maar ik ga hier niemand een plezier mee doen.
Nee, precies. Maar voor mezelf probeer ik daar nu al beter op te letten. Gewoon van sowieso ook qua sta ik hier achter. Dus een vereniging alleen voor mannen, daar sta ik niet achter. Dus daarom zou ik het ook al niet meer doen. Dus ik probeer daar nu wel wat meer op te letten. Maar goed, ja. Hè? Als het bedrag hoog genoeg is, doe ik alles.
Ja, ik zou niet zeggen dat doe ik ook. Maar ja, waarschijnlijk wel. Laatst kreeg ik toevallig weer een aanvraag. Dat was dat ik zei, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Ook omdat het qua tijd allemaal niet uitkwam.
Ja, oh, ja, heb ik toen nog gedaan.
Ja, dat is knap, nee. Want hij is op 9 december pas. Nee, maar wel ook, en dat vind ik nog steeds een hele grote luxe hoor, dat je kan zeggen, nee, dit doe ik niet, omdat ik zodanig druk was in de periode daarvoor, dat ik dacht, dat moet ik niet doen, want dan ga ik mezelf helemaal gek maken. Gewoon qua druk kan ik dat niet aan.
Ja.
En dan word ik helemaal gek. Sowieso, volgens mij heb jij mentaal ook wel je dips her en der.
Nou, dat valt. Nee, zeker toch, wel. Zeker wel, ja.
Ja, nee, ik heb van tevoren niet gecheckt of dit een onderwerp is.
Oh nee, maar ik vertel het ook elke dag op het podium.
Maar dat maakt ook nog, volgens mij, dat een slecht. Weet je, dat maakt voor mij dat ik gewoon moet oppassen met hoeveel ik tegelijk aanneem. Omdat ik anders weet, dan blokkeer ik en dan kan ik niks meer.
Ja, ja, maar dat is een beetje waar ik mee begon. Van ja, ik heb 2 weken lang elke dag een optreden gehad. Omdat ik zo warm mogelijk wilde zijn voor mijn dubbel. Maar de dag daarna, dan lig ik er wel echt af.
Ja, ja, ja.
Dan heb ik gewoon echt even een dag in bed nodig.
Want de dubbel, even afwijkend van het format van de podcast. Je deed een dubbel hier met Daniel Arends.
Ja. Ja.
Wat natuurlijk te gek is. Maar dan sta je wel met opeens Daniel Arends. Toch best wel een enorm comedy kanon.
Ja, dus ik voelde die druk. En ik wilde zo voorbereid als me kon dat podium opgaan die dag. Dus daarom dat ik zoveel heb gespeeld toen.
En hoe is dan de stress? Gewoon het is 8:55. Je weet om 8:30. Ik neem aan dat jij opende.
Ik opende, ja. Ja. Ja, hij vroeg nog of ik eerst of tweede wil. Toen heb ik gezegd, ben je weer helemaal lekker, joh. Ik ga niet na Daniel Arends. Nou ja, die stress viel wel mee. Omdat we dus van tevoren, en dat vond ik heel lief en chill van hem. Dat van tevoren zijn we een hapje gaan eten. En ergens in een restaurant in de buurt. En we kwamen pas 7:45 hier aangelopen en daardoor...
Maar dat is wel lekker, dan heb je ook helemaal geen tijd om je zo op te gaan zitten.
Precies. Ik had daar dus helemaal geen tijd voor. En voor ik het wist was de MC mijn naam al aan het roepen. Dus ja, er was helemaal geen tijd om dat te laten ontstaan.
Oh, wat goed.
Ja, dus dat was heel chill.
Lekker. Hey, de open mic.
Ja, ja, de open mics.
Dit was heel leuk en tof dat het er goed gaat, maar daar hebben we het niet over.
De open mics.
De open mics.
Ja, ik moest net nog denken aan, ik heb ooit gespeeld op een strandfestival.
Natuurlijk.
En festivals, nou ja, zijn al, hebben al een beruchte status als ze betaald zijn. Maar dit was gewoon een open mic, zeg maar, met mensen die niet weten wat ze doen. En ik kwam daar aan en het was, als ik me goed herinner, in Schravenzanden.
Ja, waar is dat?
Bij Den Haag ergens.
Oh, ja. Ja.
Dus dat was toen woonde ik nog in Maastricht. Dus dat was eerst een uur met de trein naar Eindhoven. Daar stapte ik bij een andere openmiker in. En toen 2 uur rijden naar Schravenzanden. En we kwamen daar aan met ons rugzakje. En toen was het al van, wij komen spelen. Oké, ja. Ga maar ergens zitten.
Beschrijf even wat je zegt. We kwamen aan. Je komt aan. Waar komen jullie aan?
Hoe zit je eruit?
Ik ben nu benieuwd. Want dit is, als je zegt een strandfestival, denk ik automatisch aan dat ding van Bluff. Wat hartstikke groot is.
Dat was dit zeker niet.
wat is dit?
Dit was, we parkeerden op een parkeerplek. En toen moesten we door de duinen het strand oplopen en daar was het in een soort, ja, een strandtent zoals je die hebt, zeg maar. Zo drie van die containers aan elkaar,
ja,
met ramen erin. En daarnaast was nog een grote tent neergezet waar een groot podium was. Nou, daar speelden wij niet. En wij speelden op waar normaal de buitentafels staan van die strandtent. Dat was nu weg. En daar stond een soort verhoginkje met banken ervoor. En dan verder naar achter wat staattafels. En dan stond je gewoon tussen 2 speakers in met de zon in je bek.
En toen jij in Maastricht de trein instapte voor het idee, ik ga spelen op een strandfestival, wist je dat dit het festival was? Of wat was het beeld? Weet je, hoe was dat jou verkocht?
Het was gewoon verkocht in zo'n in die Facebookgroep voor open micers.
Ja.
Er was gewoon een oproepje geplaatst met spelen op een strandfestival tussen bands. Zoveel bezoekers verwacht. Er is licht en geluid aanwezig. Nou, licht was er. De zon was er.
Er was geluid te horen.
Ja, en toen dacht ik van, oh nou, dan is het top. Let's go. Nou, ik ga mijn 2 drankmuntjes ophalen. En nou ja, wij kwamen daar dus aan en we zeiden van, hey, wij komen spelen. En toen was het van, ga maar ergens zitten. Je weet hoe laat je moet beginnen, toch? Dus er was nul ontvangst. Uiteindelijk kwam de organisator dan. Dat is een van de comedy organisatoren. Van de open mic organisatoren. Die was er dan. En wij waren het Het was dus twee keer een uur comedy met dan nog een band ertussen.
Ja.
En wij waren het tweede uur. En het eerste uur was al geweest. Dus wij kwamen aan toen de band bezig was. En de band was klaar. En toen zei de presentator van het festival, die zei, nou, dan ga ik nu de microfoon overgeven aan Huppel de Pup. Want dat is de MC van comedy, want we gaan weer een uurtje comedy doen. En toen hoorde je gewoon in het publiek, oh. Het hele publiek deed, oh. En in de tijd dat die MC de microfoon overpakte, liep gewoon al het publiek weg.
Oh nee.
Naar de grote tent. En toen bleef dus alleen een groepje mannen aan de staattafel achterin staan, waarvan twee van de vier met de rug naar ons toe stonden. En alles in mij zei, dit moeten we niet doen. Maar ja.
Ja, je bent er. Je bent geboekt tussen aanhalingstekens.
Je voelt
dus
je verplicht om dat te doen. Dus de MC die ging wat MC'en en ja, er was gewoon helemaal niemand. Er was gewoon geen publiek.
En dan ben ik wel benieuwd, want nou ja, we zeggen allebei, ja, je doet het, want dat is nou eenmaal wat je doet.
Ja.
Dan ben ik wel benieuwd, als jij al zo lang de overtuiging had, ik ga later cabaretier of comedian worden, dat is gewoon wat ik wil, dat is wat ik ga doen. Hoe pasten dit soort shows in het beeld wat je had? Want als jij zegt, als ik André van Duin of Goedemond of Toon Hermans, dan zie je beelden van theaterzalen van 1200, 1500 man.
Ja, ik dacht
en niet van strandtenten waar het hele publiek op staat.
Nee, ja, ik dacht, dit is het nieuwe Carré. Nee, ja, ik dacht, die zijn ook hier begonnen waarschijnlijk. Ik dacht gewoon, dit is gewoon de weg. Is gewoon blijven werken en zorgen. Ik heb ook altijd dat ik heel competitive ben. Dus ik wil elke avond de beste zijn. Nou, ja. dat lukt nooit. Maar ik probeer het wel altijd. Nou, het lukt ook wel eens. Maar ik ben daar in mijn hoofd altijd mee bezig. En dus zorgen dat je opvalt op open mics. En uiteindelijk val je op bij de clubs. En zo rol je er steeds meer in. Nou, en dat is ook uiteindelijk min of meer hoe het is gegaan.
Ja.
Dus ik wist toen wel dat ik bezig was met het hogere doel. Maar die middag kon dat hogere doel me gestolen worden.
Ja, ja, ja. Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook kan betekenen dat je op zo'n plek aankomt en denkt, ja, maar hier heb ik gewoon niks aan. Of dit voegt niks toe.
Nou ja, ik dacht dan wel altijd, dan is er vast iets voor mezelf uit te halen. En ik dacht ook altijd, je weet nooit wie je rondloopt. Voor hetzelfde geld staat Freek de Jonge in de zaal en die zegt, wil jij volgende tour voor mij openen? En dat ik dan nee zeg en weer naar huis gaan. Maar gewoon, ja, je weet nooit wie er is. Dus dat. En je haalt er voor jezelf vast wel iets uit. Van, nou ja, nu, daarna heb ik voor mezelf voorgenomen, voortaan zeg ik gewoon nee.
Ja.
Als ik aankom en dit is echt het drama, dan zeg ik gewoon.
Heb je dat wel eens gedaan dat je ergens aankwam en weer weg bent gegaan?
Ik heb een keer in België gespeeld op een open mic en 2,5 uur daar naartoe gereden. En ik kwam daar aan en het was gewoon in een buurthuis. En ik zie die situatie, dat was gewoon twee kratten. Twee pallets waar ik dan op moest spelen. En voor ons stonden twee leren banken met daarop 6 kinderen van de scouting die daar gedwongen zaten. Nou ja, toen heb ik dus gewoon gezegd, sorry, maar dit ga ik niet doen. Dan rijd ik nog liever nu gewoon weer 2,5 uur terug. Nou, die anderen hebben wel gespeeld. Ik heb dat gezien. Ik bedoel, je kan het doen, maar wordt niet mooi.
Nee, maar daar heb je ook echt helemaal niks aan.
Nee, daar valt echt niks te halen. En wat ga je doen? Ga ik het over mijn angststoornis hebben voor 6 kinderen van 15 die daar gedwongen zitten? Ja, dat moet je toch helemaal niet willen allemaal.
Gezien het feit dat ze waarschijnlijk aan deze avond ook een angststoornis hebben overgehouden, denk ik dat ze het heel interessant hadden gevonden. Een soort lotgenotencontact. Maar
ik heb er nu een behandeling. Maar dat strandfestival.
Ja, sorry. we zijn weer terug op het strand waar iedereen was opgestaan. 4 man aan een staattafel, 2 man met een rug naar jullie toe.
Ja, en allemaal lege banken. En toen ben ik begonnen met spelen. En nou ja, ik had dus de zon recht in mijn gezicht, de wind recht in mijn gezicht. Dus ik voelde aan alles, ik sta tegen de wind in te schreeuwen. En
letterlijk en figuurlijk.
Ja, na 3 minuten ongeveer is mijn ex, toen nog mijn vriendin, is dus vooraan komen zitten, omdat ze het zo sneu vond.
Lief.
Dit is ontzettend, dit is zo lief. Maar ik dacht ook, Jezus, wat een treurigheid is dit.
Het is alsof je moeder meegaat op een date om je te begeleiden dat het goed gaat. Het is ontzettend schattig, maar nee, niet
jij
doen.
Moet betalen, schat. Jij moet betalen. Nee, dus, en dat was dat ik dacht, oké, dit is klaar nu. En toen heb ik nog gezegd, Jezus, wat een treurigheid is dit. Ik ben er weg van. Maar ja, dat hoorde natuurlijk ook gewoon niemand. Dus
dat is ook zo kut. Dan wil je gewoon heel cool zo, hey, fuck deze shit. Ja. En niemand die merkt.
Ik wilde gewoon zo Chris Rock-stijl er tussenuit naaien. Maar niemand, het was nog net niet dat iemand vroeg, mag ik een colaatje alsjeblieft? En wel credits voor mijn vriend, voor mijn ex dan. Die is daar gewoon nog de hele show blijven zitten om de andere comedians goed te laten voelen. Voor hun was het natuurlijk minder pijnlijk. Het was gewoon een willekeurige meid die daar zat. En volgens mij zijn richting het einde van de show nog twee of drie vrouwen bij haar gaan zitten. Want die dachten, oh, die meid zit hier te kijken. Dat moet misschien wel leuk zijn.
Nou ja, het werkt als er mensen zitten.
Ja.
Oh.
Dus daar is nog een legendarische foto van. Eens in zoveel tijd bekijk ik die nog even. Dat een comedian, een open micer, Thijs van Litsenburg, supergoeie gast, staat te spelen met mijn ex die alleen op het bankje voor hem zit.
Oh, ik ben ook heel benieuwd hoeveel open micers daarna hebben gevraagd. Oh, ben je hier alleen of hoe ben je hier? Oh, mijn vriend. Oh, oké. Okay.
Ja, echt dramatisch.
Oh, maar ik vind het net zo sneu als bij open mics waar dan veel te weinig mensen zijn. En dat de organisator dan zo, nee, maar dan gaan wij ook allemaal in de zaal zitten. En
dan maken we er
een leuke avond van. Nee.
Oh, dat vind ik zo dramatisch dat je gewoon voor je collega's staat te spelen die gewoon je materiaal mee kunnen mompelen.
Precies, want die zijn op alle voorgaande open mics met jou geweest. Die weten wat je gaat doen.
Ja.
Of zitten in hun eigen papiertjes te zenuwen wat ze gaan doen.
Ja. Of sommige comedians gaan je dan ook nog een beetje hackelen.
En waar heb je dat gehad?
Nee, ik heb het wel meegemaakt. Dit was ook een show waarvan ik zei, dit ga ik niet doen. Dat ik dus voor 2 man publiek en 8 comedians zou moeten spelen. En toen zag ik wel dat de comedians elkaar staande ovaties gingen geven. Of deze ken ik al gingen roepen. Gewoon dat soort dingen.
Oké, daar zie ik de lol van in. Dat snap ik.
Ja, maar je moet er dan... Ja, ik weet niet. Ik denk dan, ik pas.
Ja, is er... Wat je zei, sommige plekken heb ik op een gegeven moment wel gezegd, dit doe ik niet. Is er een kantelpunt gekomen dat je 1 show deed waarna je besloten, nee, dit ga ik niet meer doen. Hier ben ik klaar mee.
Ik, buitenshows.
Ja?
Ja, ik heb een keer in de zomer een buitenshow gedaan. En toen stond ik op een soort parkeerplaats voor een theater. Op een best wel groot podium dat ze hadden gebouwd. Weet je wel, zo'n podium waar in een dorp of stad zo'n band normaal in optreden op een zondag. Het is echt een knijtergroot ding. En dan allemaal mensen in corona-opstelling voor je. En ik zeg nu allemaal mensen, maar het waren er 8. Er zaten gewoon 4 stellen of zo. En dan spelen de kinderen links van je in de speeltuin een fietspad achter het podium waar gewoon een scooter langs reed. En toen dacht ik, oh, ik ga nu niet meer tegen alles ja zeggen.
Ja, en was dit ook corona of niet?
Ja, dit was volgens mij 2021.
Want dat is natuurlijk het bizarre van jouw carrière, dat op dit moment ongeveer de helft daarvan met coronamaatregelen is geweest.
Ja. En ik denk dat ik ook in totaal iets van 14 maanden gewoon niet heb gespeeld. Er was een periode van 8 maanden dat ik gewoon helemaal niet heb gespeeld.
En toen heb je elke livestream volgens mij van Club Hoog zitten kijken. Want ik zag jou daar elke keer weer in een hoek weggedoken boos zitten kijken.
Ja. Of met mijn camera uit uiteindelijk. Ja, ik heb ook zelf nog 2 online shows gedaan. En toen dacht ik, ja, dit moet je niet willen. Dat is gewoon dat die mensen hebben dan hun mic aanstaan in die online shows. Maar die beseffen niet dat zij net zo hard te horen zijn als de comedian. Dus, en ik had dan mijn hele woonkamer omgebouwd tot een soort gezellige achtergrond. Dus met planten en licht. En ik had gewoon een mic waar ik in praatte. En dan hoorde je iemand zeggen, ja, deze vind ik niet zo leuk, Hans. Of jij wel? Gewoon, omdat zij zitten gewoon in de chillheid van hun woonkamer op de bank, joggingbroek aan.
Ja,
en dat is dan gewoon net zo hard te horen.
Ik heb er veel gedaan, dus ik ken ze allemaal. Van dit soort dingen tot aan echt onwijs leuke shows. Want ik heb er gedaan die echt fantastisch waren.
Ja, volgens mij was je bij een van die 2 was jij MC.
Oh, dat zou zomaar kunnen.
Ja, ja, ja. Toen had je die grap over die papegaai of zo.
Oh, ja, ja, ja. Ja,
spoil ik nu je avondvullende.
Nee hoor, nee, 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 nee. Nee, ik moet zelf denken, Jezus, wat was dat ook weer? Oh, maar dat was ook een verhaal over een online show waar mensen trots allemaal hun vogelkooi kwamen laten zien met hun vogels.
Yeah.
Een show die ik blijkbaar het jaar erop, werd ik gevraagd, zei ik ja, en dat bleek voor hetzelfde bedrijf te zijn. Maar het zat dezelfde gast weer met dezelfde vogelkooi. Oh, dat was een verschrikkelijke show.
Nice.
Die was echt heel heftig. Oh man, die was verschrikkelijk. En die bleef er ook maar doorheen tetteren. Met dus ook de hele tijd vogelgeluiden en weet ik wat voor. Oh,
had je Johan van Gulik neer moeten zetten?
Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Maar, oh nee, man, dat was... Hey, we gaan richting het einde, want meteen zijn er hier nog allemaal andere live podcasts.
Zeker.
Zijn er nu nog dingen op je lijstje waarvan je zegt, oh, die moeten we bespreken?
Eentje nog dat ik een open mic ook in België had. Veel België, België.
Nou, woonde je vroeger in Maastricht,
ja,
dus zit je al makkelijk tegen België aan. En daar zijn volgens mij vanaf daar bereisbaar een stuk meer open mics waar je heen kan dan vanaf...
Ja, en ik ging daar heel snel, heel hard. Dus ik kon daar wat meer meters maken toen.
Ja.
Maar dat was ook 2 uur rijden en er reed een andere open micer met me mee. En die... Die guy die kon superveel praten. Laten we het daarop houden. Maar ik kwam aan bij die open mic en toen werd ik ziek. Maar echt een niveautje koorts, rillen. Ik heb ook niet gespeeld. Ik heb alleen maar in de hoek met een deken om thee zitten drinken. Want hij wilde wel nog per se spelen. En ik heb gewoon zitten wachten tot hij klaar was. En ik ging echt super slecht. En toen heb ik dus nog 2 uur terug moeten rijden. Want hij had geen rijbewijs. Met echt zware koorts en gewoon proberen te focussen op de weg, terwijl hij in mijn oor zat te tetteren. En toen zei ik, hey, je moet echt even stoppen met praten, want ik kan dit niet aan. En toen was hij 2 minuten stil en toen zei hij, ja, ik snap het wel. Ik had zelf ook een keer... En toen ging die gewoon weer. En toen zei ik, hey, maar even serieus, je moet echt even nu kappen, want ik... En toen was hij 3 minuten stil. En toen begon hij weer. En toen zei ik, gast, je moet echt even je mond houden. Anders rijd ik gewoon de auto tegen de vangrail aan. Nu. En toen is hij wel de rest van de weg stil geweest.
Oh, wow.
Ja, en nee, ik heb uiteindelijk dus niet eens gespeeld. Dat was echt... dat was schitterend. Gewoon 2 uur rijden om daar ziek te worden. En dan...
En dan ziek terugrijden om iemand anders naar de show te brengen.
Ja.
Oh, wat goed. Tom, man.
All right.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!